beklagen nou ik er zelf tegenop loop. Dus ik heb daar geen enkel probleem aan.
U mag wel voorzitter worden van het Amsterdamse Kunstenfonds. Dat wordt u binnenkort. Wat stelt u zich tot taak om dat te doen?
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, dat bestaat al. En dat is eerlijk gezegd nog een beetje door mij ooit, toen ik wethouder kunstzaken was, zoveel jaar geleden het initiatief genomen om het tot stand te brengen. Maar de N-raad en BMW hebben besloten om dat fonds een veel grotere werkterrein te geven. En een heel groot deel van het kunstbeleid wordt nou bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst ondergebracht. Dat wil zeggen allerlei incidentele subsidies. Allerlei opdrachten op het gebied van de beeldende kunsten. De Amsterdamse Kunstprijs en zo. Dat gaat allemaal via het Fonds voor de Kunst. Daar is een. En dat is eigenlijk het leukste deel van het kunstbeleid. Maar kijk, natuurlijk, ik ben jarenlang voorzitter van het Concertgebouworkest geweest. Dus je zal van mij geen kwaad horen over de grote kunstinstellingen. Maar wat nou voor Amsterdam zo typisch is. Nou, dat krioelen van al dat nieuwe. En al die gekke jongens en meisjes die allemaal een idee hebben. Wat nog nooit geprobeerd is en die daar geld voor willen hebben. Nou ja, dat is wat Amsterdam zo levend maakt. Nou, dat deel van de uitvoering van het beleid wordt ondergebracht bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst. En ik heb dus gezegd, nou, alweer uit het idee, oude mannen moeten niet te lang blijven zitten. Voor 2 jaar wil ik dus best meedoen aan de opzet van een nieuwe opzet van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. En dat ga ik doen.
Door deze toekomstige functie bent u weer regelmatig op het stadhuis. Dus u volgt, u bent altijd de politiek van Amsterdam blijven volgen. Dan komen we weer even terug waar we het net over hadden, namelijk over de stadsprovincies, de bestuurlijke herindeling van Nederland. De Amsterdamse gemeenteraad besloot vorige week om zichzelf op te heffen. Wat vindt u daarvan?
Goed. Ja, natuurlijk. Kijk eens, daar heb ik op zichzelf een uur voor nodig. Want ik heb een heel veel leden op dat gebied. Mijn idee, er zijn allerlei onzinnige argumenten. Amsterdam is Amsterdam niet meer. Onzin. Amsterdam. De kenmerk van Amsterdam is nou juist dat straks er een bestuur komt voor het hele gebied. En niet voor een kunstmatig klein gebied van Amsterdam, maar echt voor het hele gebied van
Behalve
Amsterdam.
Als de koningin op bezoek komt, die komt dan in de binnenstad. Wordt dan ontvangen door de commissaris van de commissaris van de koningin van de stadsprovincie Amsterdam.
In Amsterdam binnenstad. Je kan het op zichzelf burgemeester noemen. Het gaat mij niet om de titels, het gaat nou om werkelijk. Je moet één bestuur hebben voor die grote agglomeratie, ook in Europees concurrentieverband. En in de tweede plaats, je moet dus. Dus wil je dat kunnen laten slagen, dan moet je naast die gemeente om Amsterdam, die straks deel uitmaken van nieuwe geheel, zul je ook binnen Amsterdam kleinere gemeenten moeten hebben. Niet één grote gemeente Amsterdam. Want ik heb genoeg met de randgemeenten te maken gehad. En dat zijn heel belangrijke, Amstelveen, Zaanstad enzovoort. En die zijn echt niet onleefbaar. Dat zijn hele goede en goed bestuurde gemeenten. Maar dan zul je ook binnen Amsterdam niet één grote gemeente moeten hebben. Al die andere gemeenten als tegenop kijken als gos die grote, dan heb je daar ook kleinere gemeenten nodig die ook de mogelijkheid geven dat je daar een bestuur krijgt wat ook net als in die andere steden dichter ook bij die bevolking kan opereren.
Maar meneer Polak, een stadsprovincie Amsterdam, wat heeft dat in vredesnaam voor zin? U had het net over concurrentie met het buitenland zonder de haven, want dat hele gebied, dat havengebied bij IJmuiden komt er niet bij. De hele zeggenschap over Schiphol komt er ook niet bij. Een van de redenen waarom Amsterdam dit al jaren heeft gewild en waarom u er ook zo voor was, was om meer huizen te kunnen bouwen. Nou, Almere is er al meteen uitgestapt. Dus ik zie de zin er helemaal niet van.
Nee, ja, wacht eventjes. Er zijn twee dingen. Dat is namelijk de hoofdgedachte en de uitwerking ervan. Op de uitwerking heb ik ook een hoop kritiek. En ik vind het bijvoorbeeld onzinnig. Ik bedoel, voor die haven IJmuiden, dat kan ik nog begrijpen, want ik weet hoe ingewikkeld dat is. Maar het is onzinnig dat Schiphol er niet bij, niet rechtstreeks onder het stadsbestuur.
Om maar een voorbeeld te noemen voor de werkgelegenheid.
Dat vind ik onzinnig. En ik vind ook dat Almere erbij zou horen. Dus ik wil zeggen, als ik Kamerlid was, had ik nog een hoop amendementen klaar. Maar kijk, het punt is dus, Je kunt dus uit die overwegingen zeggen, ja, dat zijn aspecten die me niet zo bevallen. Maar de grondgedachte is juist. En dan moet je die aspecten die je niet bevallen, moet je amenderen. Maar dan moet je niet de grondgedachte ook weer overboord gooien. En er zijn een hele hoop mensen die dat nou juist zo graag willen. Ik mag wel onderscheid maken tussen de grondgedachte en de uitwerking die die grondgedachte... Ik bedoel, ik kan een heel verhaal houden over dat de financiën ook nog een hele regeling vergen.
Niemand weet nog hoe duur het wordt, want dat wordt pas over een jaar bekend, zei burgemeester Patijn onlangs. Maar goed, hoe dat kan... Die toekomstige stadsprovincie wordt, daar hebben we net een prachtig voorbeeld van gezien. Diemen wil een megabioscoop bouwen aan de noordkant van de Bijlmermeer. Amsterdam wil dat ook doen, maar dan aan de westkant van de Bijlmermeer. Daar ruzien ze al een hele tijd over. Er is een soort voorloper van de stadsprovincie, dat is het ROA, regionaal overleg Amsterdam. Het dagelijks bestuur van het ROA, de regioraad van het ROA komen daar dus niet uit. En waarom komen ze er niet uit? Omdat Amsterdam de Amsterdamse bioscoop wil en Diemen met alle andere kleine gemeenten.
Precies wat ik zei.
De Diemense bioscoop.
Je moet dus één bestuur hebben.
Nee, want dan komen ze er dus ook niet uit.
Je moet één bestuur hebben dat soort dingen beslist. En mijn punt is nou juist dat het een volstrekte waanzin is. Dat er tussen Amsterdam en Diemen, of tussen Amsterdam en Amstelveen, of tussen Amsterdam en Zaanstad concurrentie zou bestaan bij het werven van bedrijven, waar alleen dat bedrijf dan beter van wordt, hè, omdat ze tegen elkaar kunnen uitspelen. Terwijl dat natuurlijk een zaak is die je aan één centraal bestuur moet geven. En dan kan er binnen dat bestuur ook nog wel ruzie zijn. Binnen elk gemeentebestuur zijn ook meningsverschillen. En dan is er een stemming en die maakt uit wie... welke beslissing er genomen wordt. En dat is nou juist wat er nu ontbreekt. Nu krijg je een padstelling, omdat dat bovenbestuur voor het geheel, omdat dat ontbreekt.
Meneer Polak, zeer bedankt dat u onze gast wilde zijn vanavond. En bedankt voor dit gesprek. Dit was Uit het Nieuws. En dat werd vandaag samengesteld door Hein Hofman en geregisseerd door Corine van Dun. Techniek, Bert van Putten. Presentatie, Anita Leunhard. Eindredactie, Harold Biervliet. Na het nieuws gaat de NPS op deze zender verder met het sportprogramma De Sportstichting. Waarin PvdA-corrivé Thijs Wultgens zijn liefdebeleid voor Roda JC. En verder nieuws over de Davis Cup en de laatste Nederlandse winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Adrie van der Poel. En de presentator van De Sportstichting is Leo Driessen. En dit programma is er volgende week weer. Tot dan.
Commissaris De Roders.
Ik was er al bang voor.
Het gat tussen de wapenstok en...
Nou, precies. Ja. Daar komt-ie.
Ik ben ervan overtuigd dat wij meer van deze gevallen krijgen. Uiteraard geen inhuldiging, maar Amsterdam heeft nog vele problemen voor zich. En noem ik bijvoorbeeld de Grote Keizer. En veel ontruimingen zullen nog volgen dit jaar. Ze hebben het wel eens het ontruimingsjaar genoemd, 1980. En als daar rellen ontstaan in de vorm van de Vondelstraat... en wat erger was vandaag... dan ben ik van overtuigd dat het in de toekomst... helaas moet ik dat zeggen... onherroepelijk gericht geschoten gaat worden. Omdat onze wapens eigenlijk ontoereikend zijn... om deze rellen te bestrijden. De afstand tussen de lange wapenstok en het pistool is veel te groot. Eigenlijk snakt de Nederlandse politie naar een wapen wat ertussen zit... Ik noem als voorbeeld de elektrische wapenstok bijvoorbeeld. Die is afgewezen omdat die gevaarlijk zou zijn voor mensen met hartklachten. Maar wij moeten erg zacht voor onze tegenstander zijn.
Sprak je teleurgesteld.
Ja. Ja, kijk. Ik kan van een agent die net midden in de strijd gestaan heeft... nogal wat geweld over zich heen gekregen heeft... die zijn collega's gewond heeft afzien voeren... kan ik me een reactie voorstellen. Maar een reactie van een man die plaatsvervangend hoofdcommissaris is van Amsterdam... in zo'n cruciale positie, die mag dit op zo'n moment niet zeggen. Dat vond ik ook heel onverstandig. Ik heb daar destijds ook zo op gereageerd. Dat volslagen onzin was en het aanvangen van een bewapeningswedloop... dat de politie die ook wetmatig zou verliezen. Waar gelukkig een politie vastzit aan allerlei voorschriften... ten aanzien van geweldgebruik. Was die andere kant dat niet... En je kon alleen maar aansturen op een verharding en op veel ernstiger zaken. Vond het heel onverstandig.
Maar wat hij zegt, de politie snakt naar een wapen wat tussen
pistool en de wapenstok in zit, dat was dus onzin.
Ik vond het onzin. Dat gevoel leefde wel bij mensen op dat moment. Maar dat kwam voort uit de onmacht van de ME'er die daar elke week weer voor stond. Ja. Dat begreep ik wel, maar op dat moment moest je toch echt in mijn ogen wat rationeler bekijken. En zeggen, nee, we zullen het toch moeten zoeken in voorkomen. We zullen het moeten zoeken in de politiek die er niet in slaagt om een woningbeleid in Amsterdam te voeren wat tot een klein stukje tevredenheid bij de hele bevolking leidt. Want daar moest natuurlijk wel de oorzaak gezocht worden. En dat heb ik altijd geprobeerd ook heel sterk te benadrukken. Repressief optreden, ja, dat is op zich vrij makkelijk. Hè, want je zet steeds meer mensen in, je gaat je zwaarder bewapenen, maar waar is het eind? Waar zitten de werkelijke oorzaken en waar zitten de maatschappelijke oorzaken?
Nou, mag je zeggen dat die oorzaken wel een beetje zijn aangepakt, maar er zijn nog steeds toestanden in dit land waarvan je zegt, nou, dat zo zou het niet moeten. Toch is het aantal grootscheepse rellen drastisch afgenomen. Hoe komt dat nou?
Ik weet het niet. Als ik dat zou weten, dan zouden we ze in de toekomst ook nooit meer krijgen. Want in de jaren 60 ontstond het ook spontaan.
Ja, maar of reageert de politie tegenwoordig er beter op?
De politie reageert natuurlijk veel beter. Die heeft ontzettend veel geleerd van die jaren. In de jaren 60 gingen er grote deputaties naar Japan om te zien hoe daar de grootschalige rellen werden aangepakt. Daar kwam ook die Rieten Schilder vandaan die we plotseling in Nederland in de ME-handen zagen. Nu wordt er in ieder geval veel beter nagedacht over optreden. Maar er wordt ook veel beter nagedacht over hoe kunnen we preventief kunnen we de zaken aanpakken. Dat gebeurde overigens ook in de jaren 80 wel. Ook toen waren er vanuit politiekringen wel contacten met krakers om te proberen tot een dialoog, tot een gesprek te komen. Ik herinner me een collega Frans Denkers, psycholoog bij de Amsterdamse politie, die daar een hele prominente rol in speelde en toch ook vaak met verrassende resultaten thuis kwam. Daarom denk ik dat de politie daar ontzettend veel van geleerd. Maar het maatschappijbeeld is natuurlijk ook veranderd. Want in de jaren 60 zie ik nog die beelden van politieambtenaren in van die lange jassen.
Op paard.
Of op het paard. Hardhollend achter een juffrouw die krenten uitgedeeld had. Of de openbare weg was heilig. Want je mocht daar niet zitten, dus wegwezen. En als je na 3 waarschuwingen niet weg was, dan werd er geslagen.
Ja.
Dat was toen de reactie. Nou, dat zou vandaag onbestaanbaar zijn, denk ik.
Ja, toen was er ook nog wel eens iemand die zei, je moet al die oproerkraaiers oppakken en buiten de grens van Amsterdam zetten.
Ja, daar heb ik nog hele tonelen mee beleefd. Ja.
Oh ja?
Dat was meneer Koppejan,
ja,
de methode Koppejan. En die op een zaterdag, als ik me goed herinner, introduceerde, weet je wat, we pakken ze op en we brengen ze naar Nieuwedam. En nou, dat werd op dat moment als vrij ludiek en vrij aardig ervaren. Alleen, hij wilde daar een geïnstitutionaliseerde methode van maken en het ook opnemen in het wetboek van strafrecht, strafvordering. En ik mocht toen eigenlijk net meedoen in het bestuur van de Nederlandse Politiebond en hij was tweede voorzitter daarvan. En in mijn jeugdig enthousiasme vroeg ik dus aan hem hoe ver die wilde gaan. Vandaag brengen we ze naar Nieuwedam, morgen naar de Afsluitdijk en waarschijnlijk een maand later naar Westerbork en we zouden nooit meer van ze horen. Nou, dat heeft nogal tot een rel in de club aanleiding gegeven. Want misschien heb ik het ook wat te zwaar aangezet op dat moment, maar ik voelde het wel zo. Een politie die mensen oppakt alleen omdat ze er zijn, alleen omdat ze er staan of alleen omdat. Was in mijn ogen en is in mijn ogen nog steeds onbestaanbaar.
Zegt dat iets over de denkwijze van zo'n Koppejan?
Ja, maar dat was een van het driemanschap die belast was toen met de bestrijding. Er was een driemanschap benoemd. De andere, Heijink, zat erbij, die later hoofdcommissaris van Groningen geworden is. De derde, die heb ik nu niet zo paraat. Ja, die mensen zochten ook vertwijfeld naar oplossingen. Hè? En ik kan me best voorstellen dat dat best aardig was op een zaterdagavond. Hè? Want er zaten natuurlijk ook een heleboel bekenden van je tussen langzamerhand. Hè? Ja. Want de club die rellen veroorzaakte was nooit zo groot. Want je zag, ik kende er langzamerhand aardig wat. Hè? Omdat ik er regelmatig ook rondliep. En die is een keertje een paar straten verder neerzetten, vond ik vrij onschuldig. Maar het pleidooi om het vervolgens op te nemen in je hele rechtsbestel, dat ging me toch wat te ver.
In hoeverre is het imago van de politie veranderd?
Nou,
het is wel veranderd, maar laat ik zeggen verbeterd.
Ja, ja. Ik denk dat het wel verbeterd is. De vermaatschappelijking is natuurlijk heel nadrukkelijk aan de orde gekomen.
Wat betekent dat?
Dat politie midden in de maatschappij staat. Dat hij niet meer uitsluitend voetbalt in de politie-sportvereniging of muziek maakt in die bekende mandolinevereniging die ik noemde. Maar dat hij midden in de maatschappij staat, daar ook deel van uitmaakt.
Ziet die maatschappij dat ook zo, eigenlijk?
Ja, want nu kan je op die verjaardag kan je rustig vertellen dat je politieambtenaar bent. Want dan weet men dat je een goed opgeleide werknemer bent. Hè, die verdomd goede opleiding daar gekregen heeft. En die vaak ook heel specialistisch werk bij die politie verricht. Werkend op straat iemand is met een groot pakket aan sociale vaardigheden die hij meegekregen heeft in zijn opleiding. En niet alleen meer iemand is die zegt, jij doet dat omdat het mot van mij. Die ook mensen weegt te overtuigen van dingen.
We hebben het over verjaardag. Krijgt zo iemand niet te horen, we zien jullie nooit op straat. En als je langskomt, dan zien we je in een auto passeren. Het tweede wat ze te horen krijgen is ongetwijfeld IAT.
Ja, maar kijk, dat is van alle tijden.
Dat is van alle tijden.
Dat is van alle tijden. Dat een politieambtenaar op een verjaardag te horen krijgt, jullie zijn er nooit als je je nodig hebt. Maar als ik je niet kan gebruiken, dan ben je er altijd. Dat klopt natuurlijk. Hè? Want als je door het rode licht rijdt, is er net toevallig wel een. Hè? Maar als er bij iets jou in de buurt is, ja, dan is die er nooit. Hè? Dan moet je eerst bellen en dan komt die nog te laat ook. Dus dat is van alle tijden. En op een verjaardag wordt er allereerst ook tegen mij gezeurd over de bekeuring die ze laatst nog gekregen hebben. He, of dat er met die agent niet te praten was. Hij was voor niets vatbaar en ik had zo verschrikkelijk haast. Of ik stond in de vangrail en ik moest zo ontzettend pissen, maar hij begreep er niks van. He, dat soort dingen die horen erbij. En nu is even de IAT-affaire is actueel. Maar kijk, IAT is natuurlijk geen politie. In die zin, het is een heel klein deeltje van het politiewerk geweest. Vraag je aan de agent op straat wat IAT is, nou, dan weet hij waarschijnlijk die letters nog wel in te vullen, maar van het werk daarvan weet hij ook nauwelijks iets.
Nee, niemand, vrees ik.
Nee, nou, na Van Tra weten we er aardig wat van.
Nou, IAT komt zo nog wel even aan de orde. Waar u misschien ook wel mee geconfronteerd wordt, misschien niet u, maar mensen op verjaardagen, politiemensen op verjaardagen. Het woord corruptie is natuurlijk de laatste jaren, althans, wat meer in de bekendheid gekomen.
Ja.
Komt het ook meer voor dan vroeger? Normvervaging heette het een tijd geleden.
Ja, normafwijkend gedrag noemden we dat. Nachen. Noemden we dat vroeger. Nachen, ja. Ja, of het meer voorkomt, dat durf ik niet te zeggen. Er komt in ieder geval wel wat meer boven water dan vroeger. Maar ik denk dat dat ook komt omdat het apparaat, het politiebedrijf, er ook beter op gericht is en het ook beredeneerd heeft van waarom zou het bij ons niet voorkomen als dat in Europa, in de Verenigde Staten en in bedrijven voorkomt, waarom zou het bij ons niet voorkomen?
Hè? Dus men is er meer op gespitst.
Men is er meer op gespitst in ieder geval.
Maar helpt dat?
Of het helpt, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Als mensen weten dat men wat dat betreft ook goed bekeken wordt. En dat er ook over gepraat wordt. Hè? Want dat is ook heel belangrijk. Want in dit verband is natuurlijk sociale controle is vaak belangrijk. Je moet het ook bespreekbaar houden en maken in je eigen club. En dat was vroeger niet zo. Ik herinner me de eerste corruptiezaak in Amsterdam. Toen was nog een meneer Sanders, was hoofdcommissaris. En toen waren we ontzettend boos. Tenminste, de Amsterdamse politie was boos dat de VARA liet zien in een uitzending. Heel grappig vond ik het overigens hoor, dat een oud vrouwtje probeerde over te steken en de politieambtenaar die je zou helpen, dat het oude vrouwtje gillend wegliep van oh jee, mijn portemonnee zal wel gejat worden. Nou, heel Amsterdam boos, hoofdcommissaris ook in de zaal waar geprotesteerd werd. En nou, daar heb ik toen, ik moest ook het woord voeren, niet met de wolven meegehuild, maar gezegd, laten we eerst eens hand in eigen boezem steken. Laten we eens kijken, wat doen we eraan?
Ja.
En laten we niet ontkennen dat het er is, maar laten we eens zien. Het moet er wel zijn en laten we er wat aan gaan doen.
Kent u Jan van Dalen?
De naam ken ik. En ik ken uitsluitend van wat gesprekken zijn zaak zoals die geweest is, maar verder niet. En ik weet dat hij een boek geschreven
heeft. Ja, hij schreef een boek, Sans Rancune heette dat. En dat ging over de corruptie bij de Amsterdamse politie. Ik vat het kort samen. Meneer Van Dalen, goedenavond.
Goedenavond.
Wat denkt u als u de heer Van der Linden hoort zeggen dat het inmiddels bespreekbaar is geworden en dus beter beheersbaar? Vroeg ik hem aan toe.
Nou, of het beter beheersbaar is, twijfel ik, maar het is wel bespreekbaarder. Ja, dat is wel een feit, heeft u gelijk in.
Hebt u hebt een boek geschreven, dat is u niet in dank afgenomen. Sterker nog, u werd eerst geschorst en daarna ontslagen. Vervolgens moest u op last van de rechter toch weer in dienst worden genomen. Van waar al die commotie?
Van waar al die commotie? Ja. Ja, dat is een goede vraag. Dat zou je eigenlijk moeten vragen aan de hoofdcommissaris.
Nou.
Ik denk dat het de commotie komt voort uit, het is not done wat ik gedaan heb. de vuilnisbak buiten hangen is not done. En corruptie is wel bespreekbaar natuurlijk, maar tot een bepaald niveau, bepaalde mate. En ja, men oordeelt er iets wat genuanceerder over.
Geeft u eens een voorbeeld van wat u onder corruptie verstaat?
Een praktijkvoorbeeld?
Ja.
Nou, even denken. Ik heb tegen 3 collega's verklaring afgelegd omtrent handeling cocaïne. Ik heb tegen 4 collega's verklaring afgelegd omtrent heling. 4 collega's verklaring afgelegd omtrent doorgeven informatie aan criminele organisaties. Tegen 2 collega's die overval wilden plegen. 2 collega's lijkenpikkerij.
Lijkenpikkerij?
Ja, gewoon stelen van overleden personen.
Aha.
Plegen van aanslagen, handel in vuurwapens. Prostitutie, zelfs schandknaap spelen, zaakwaarneming. Portier staan in seksclubs. Doorverkoop van gestolen goederen aan collega's. Ja, wat wil je hebben?
Nou, lijkt me voorlopig genoeg. Meneer van der Linden, dat is de Amsterdamse politie.
Nou, ik denk niet dat dat de Amsterdamse politie is, maar... Er zal ongetwijfeld een kern van waarheid in het verhaal zitten. En dat soort dingen die moeten ook degelijk en goed onderzocht worden. En ik ga nou niet in op wat meneer Van Dalen allemaal... Want dat weet ik niet hoor, wat hij allemaal meegemaakt heeft en wat er aan de hand was. Ik heb dat ook slechts op grotere afstand gevolgd. Maar ik denk dat in elk korps op dit moment toch heel alert gekeken wordt naar dit soort vormen van corruptie. Hoewel het ook steeds moeilijker wordt hoor, dat is ook zo. Naarmate... Kijk maar naar een IRT-affaire. Naarmate je maatschappij wat dat betreft gecompliceerder wordt. Naarmate het steeds onduidelijker wordt wat wel en wat niet. Hè? Want het is zo makkelijk. Dingen worden ook vaak zo geaccepteerd. Wordt het ook voor politie wordt het steeds moeilijker hoor, om die norm om die te stellen.
Hebt u de indruk, meneer Van Dalen, dat het beter wordt aangepakt dan, laten we zeggen, een paar jaar geleden?
Ja, zonder meer. Wat betreft moet ik alleen zijn woorden wel onderschrijven. Het is... Zonder meer een bureau intern onderzoeker zoals het nu is, zonder meer professioneler als een aantal jaar terug. Ja. Absoluut, ze zijn beter getrailleerd, meer mensen, beter materiaal, gewoon professioneler. Alleen ja, om te zeggen van, we hebben het in de hand, absoluut niet. Het is nog een hele grote bende, maar goed, dat is van alle dag, dat zal ook blijven.
U zegt
ook.
Het is nog één grote bende en dat zal het altijd blijven?
Ja, ja.
Maar waarom?
Ja, het is menselijk gedrag. Kijk, we zullen het maken met mensen. Waar mensen zijn, worden fouten gemaakt.
Jawel, fouten, maar de schaal die u schetst, dat lijkt me toch buiten het kader van de fouten vallen.
Ja, mij ook. Alleen, het is wel realiteit. En dan wil ik niet zeggen dat het alleen Amsterdam betreft. Ja, deze zaken er wel, maar ik denk gewoon landelijk is dat het norm anders wordt. En ja, het zijn zo. Alleen, je moet het niet ontkennen. Je moet gewoon erkennen dat het gebeurt. En proberen uit te roeien. Maar dat zal je nooit lukken. Want toch moet je wel die illusie hebben en die indruk hebben.
U bent niet met open armen ontvangen toen u kwam met die mededelingen, hè? Om het maar zachtjes uit te drukken.
Nee, dat klopt. Het heeft vooral te maken natuurlijk met, ik zat toen aan de Warmoestraat, met de cultuur die heerst en ook van de pazen die er zaten. En toen, want nu praten we dus in 1990, zeg maar, was de korpsleiding van mening dat je dus, corruptie was niet bespreekbaar. Punt. Nu is het dus wel bespreekbaar, toen was het absoluut niet bespreekbaar. Want leidinggevenden wilden gewoon niet geconfronteerd worden met berichten over corruptie. Punt. Ja, en dat is nu wel enigszins veranderd, ja. Dus ja, ze waren niet blij met mij, nee.
Maar, en toen kwam u weer terug. Hoe ging dat?
Ja, dat is natuurlijk een verhaal op zich. Ik ben dus geschorst in 1991. Ik moest teruggenomen worden bij rechtelijk vonnis in 1995.
Ja.
Dat zou je verwachten. Ik heb dus een hoop meegemaakt. Ik heb schietpartijen gehad. Mijn vrouw is klem gereden. Ik heb een hoop stront gehad dankzij de politie. Ik heb het gelijk van het gerecht aan mijn kant gehad. Dan zou je verwachten na 4 jaar dat je een zinvol gesprek hebt met een Erik Nordholt of een van zijn jongens. Waarbij de zaak uitspreekt waarom ze dus een aantal collega's die gewoon zwaar corrupt zijn in volle slag hebben verleend. Nou, dat gebeurt dus niet. Je krijgt een briefje thuis. U dient zich te melden bij de korpsleiding, dan kom je daar en dan krijg je te horen. We zullen dus de uitspraak van de rechtbank zullen wij honoreren. Moet u terugnemen, zullen we doen. U begint maandagochtend om 8:30 recessie van uw oude werkstek. Goedemiddag, meneer Van Dalen, en de deuren dicht. Dat is het gesprek. Dat is dus je entree in een korps. Geef dus aan hoe zij over je denken.
Ja, ze hadden u eerst ontslagen en moesten toen tegen eigen meugen u weer terugnemen.
Ja, omdat ze gewoon fout zaten.
Ah.
Ja.
En hoe bevalt het nu?
Nou, het bevalt dusdanig dat ik dus eergisteren ontslag genomen heb.
U hebt ontslag genomen?
Ja.
vanwege de sfeer?
Vanwege de structurele tegenwerking van de korpsleidingen.
Hmm.
Niet vanwege de sfeer op de werkvloer, want die is boven verwachting goed. Ik heb van de jongens in de eitunnel prettig samengewerkt. Maar de korpsleiding is natuurlijk een lachertje.
Waarom?
Waarom? Ja, je wordt gewoon tegengewerkt in bepaalde zaken waar je gewoon geen invloed uit kan oefenen. Je krijgt je salaris niet om je lopen bedelen om je salaris. Bepaalde brieven raken opeens zoek. Ja, Jan, hebben ze een brievenzoek, helaas. Nou, dat soort praktijken kent wel.
Hm. Dus je gaat leuk wat anders doen?
Ja, je moet wel. Kijk, het is een kwestie van zelfrespect. En ik laat me niet publiek urineren door Erik Nortelt. Omdat als ik het zo mag uitdrukken en één man mag aanwijzen over Jan van Dalen. Want dan zeg ik van nou, ik hou de eer aan mezelf.
Hm. Bedankt meneer Van Dalen voor het verhaal. Mooie taak voor een adviseur van de Amsterdamse politie, meneer Van der Linden.
Ja, maar ik denk niet dat het indicatief is voor de arbeidsverhouding in het korps Amsterdam-Amsterdam, zoals het heet.
Nee, maar kijk, wat Van Dalen schetst is natuurlijk dat hij een aantal dingen aantoont. Brengt. Nee, het gaat niet om die zaak.
Daarom, ik weet niet wat er precies aangetoond is. Maar goed. En ik ga daar ook niet nu in roeren in die hele zaak.
Nee, maar goed. Hij heeft een aantal dingen gezegd. Ik kan me voorstellen dat de leiding dat niet leuk vindt dat dat gebeurt. En dat ze dus zeggen, nou die man moet me wegwezen. Maar het probleem is toch dat die leiding kennelijk niet een open oor daarvoor heeft.
Ja, als ik het verhaal van Jan van Dalen zo hoor, dan is dat zo. Maar ik heb toch het gevoel dat er nog heel wat dingen meer spelen die hier nu niet genoemd zijn, die hier nou ook maar niet genoemd moeten worden. Dat lijkt me een stuk beter. En voor Jan van Dalen en voor de Amsterdamse politie.
Hmm. In ieder geval constateert u, en dat geeft Van Dalen ook wel toe, dat er nu, men is alerter op...
Nou, hij noemde zelf even in het telefoongesprek het bureau interne zaken.
Ja.
Wat tot voor enige tijd eigenlijk ook een repressief apparaat was. Hè. Er werd wat geconstateerd en dan ging er vervolgens wat gebeuren. En dat is nu juist in ombouw om preventief te gaan werken. Om vooral op voorkoming van corruptie, op voorkoming van afwijkend gedrag te gaan opereren. En dat is de omslag die er plaatsvindt op dit moment, om het ook te professionaliseren, die aanpak.
Maar Van Dalen zegt terecht, en hij kan nog niet anders, dan politiemensen zijn ook maar gewone mensen die natuurlijk dagelijks bijna blootstaan allerlei verleidingen.
Ja, de verleidingen zijn nergens groter dan bijvoorbeeld bij allerlei rechercheafdelingen. Maar ook soms bij hele gewone politiemensen op straat. Dat is zo. De bestrijding van allerlei zaken waar geweldig veel geld omgaat. Waar veel goederen omgaan. Waar de meest dure zaken je aangeboden worden als je je bek maar wil houden. Ja, die verleidingen zijn heel groot. En daar moeten we dus ook vooral mensen tegen wapenen, tegen dat soort dingen.
Hebt u daar veel van gehoord, van dat soort dingen?
In gesprekken met politieambtenaren. Natuurlijk gaan we eens een avond met een groot aantal politiemensen aan tafel zitten. En iedereen weet wel de voorbeelden te noemen van wat hem aangeboden is.
En niet alleen in Amsterdam, neem ik aan.
En dat is niet alleen in Amsterdam. Nee. Dus wat dat betreft verwonder je soms zelfs dat het aantal uitglijders maar zo klein is. Dat zegt toch ook weer iets over de selectie en de opleiding en alles wat erna komt van politieambtenaren.
Nou, dat lijkt me daarom lastig te bestrijden, omdat je nog kan voorstellen dat de man op straat, dus de politieagent die op straat in contact komt met alles en iedereen, aan die verleiding blootstaat. Maar ook de hogere doen er kennelijk aan mee. En dat maakt het wat lastig om tegen die lagere te zeggen, en jij mag dat niet.
Ja, ik weet niet waar ze aan meedoen. Plotseling kwam er vorig jaar een verhaal dat er ergens in de top van de Amsterdamse politie corruptie zou zijn. En daarom zou het IRT vooral ook gesneuveld zijn. Hè. Nou, daar is uitvoerig een onderzoek naar ingesteld. Er is een Rijksrechercheonderzoek geweest. En er blijkt dus van het hele verhaal niks waar te zijn. En dat verklaart ook de woede van Erik Nortelt op dat moment. Die zegt, maar als er dan beschuldigingen naar mijn korps gaan, wilt u dat dan ook maar eens even aantonen? Als u zegt dat er 15 dossiers ergens liggen van corruptie in Amsterdam, dan wil ik graag die dossiers hebben. Want als er iemand tegen corruptie op wil treden, ben ik het wel, was zijn verhaal. Hm. En het bleek een luchtballon te zijn. En die ook snel doorgeprikt is.
De IAT, u noemde het net zelf alweer. Hebt u, ja, ik heb soms met klappende oren zitten luisteren naar al die getuigenverklaringen. Hoorde u iets nieuws?
Ja, toch weer wel.
Oh, toch weer wel.
Jawel. Kijk, met name de verhalen over de gecontroleerde doorlevering... zoals die dan nu op tafel kwamen. Mooi, mooi woord trouwens, gecontroleerde doorlevering.
Ja, maar zoals die, overal een woord voor.
Ja, ja. Zoals die over tafel kwamen vanuit het Kennemerlandse met name... ja, dan zit je toch echt wel even weer met je tenen krom. En dan denk je, hoe heeft dat eigenlijk zo kunnen gebeuren? Dat er ongecontroleerd...
Probeer dat nou eens te verklaren. U hebt er jarenlang mee ingezet.
Nou, het zit een beetje in wat wij dan noemen de CID-cultuur. Hè? Die criminele inlichtingendienst die toch eigenlijk ver van de rest van het apparaat werkte. Waar weinig informatie ook uit angst dat het zou lekken. Hè? Want informatie wat in een groot apparaat bekend wordt, ligt ook snel op straat. En die daar dus eigenlijk een heel eigen territorium afgepaald hadden. Waar niemand bij kwam. Waar ook een korpschef, dat blijkt nu achteraf... en dat is niet alleen in Kennemerland... maar waar ook allerlei korpschefs... maar ook officieren van justitie, PG's... eigenlijk nauwelijks wisten wat er omging. En daar is dan een dag een methode geboren. Toevallig kennelijk door mensen... die ook niet in de absolute top van het politieapparaat zitten... maar wat eigenlijk uitvoerende mensen hadden moeten zijn. En die bedenken een methode om de zware georganiseerde criminaliteit maar eens aan te pakken. Die zien Hirs Berlin op de tv en die denken... hé, dat is toch wel een aardige padvinder. Die kunnen wij wel volgen. En,
ja.
Ja, en dan gebeurt zoiets. En, ja, ik heb echt met mijn tenen krom gezeten. Niet alleen vanwege het feit dat het daar nu verteld werd... maar het publiek zal toch al snel denken... verrek, is dat onze politie waar wij het vertrouwen dan in moeten hebben?
En nu blijft de boeiende vraag... en Maarten van Traaren, de zijne zullen daar ongetwijfeld een antwoord op geven. Had daarvoor het IRT moeten worden opgegeven... of had je, nadat dat geconstateerd werd... moeten zeggen, die methode deugt niet en daar moet een einde aan komen?
Ja, ik denk dat dat inderdaad een beetje de hamvraag is. Maar dat een Amsterdamse korpsleiding zegt... en nu is het afgelopen... Want die zijn zich echt rotgeschrokken op het moment dat zij erachter kwamen. Dat iets wat toch onder hun verantwoordelijkheid aan het werk was... bezig was met gecontroleerde doorvoer van cocaïne. Er was dan wel iets bekend van softdrugs enzovoort. Nou ja, goed, dat kan dan nog. Werd er op een bepaald moment gesproken. Maar hier ging het om harddrugs. En bovendien nog het verhaal dat het geld wat ermee gemoeid was... bij allerlei personen terechtkwam. Dat ook mensen beloond werden en niet met kleine bedragen hebben we gehoord. Dat dan een Amsterdamse korpsleiding zegt, dat is afgelopen. En dat hebben ze niet alleen gezegd. Ze hebben daar de volledige steun bij gekregen... van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken.
Nee, dat is natuurlijk dat je zegt, die methode is afgelopen... dat kan ik me nog voorstellen. Maar... Als een politie fouten maakt, dan ga je ook niet zeggen... het politieapparaat gaat maar eens een keer afschaffen. Dat zou ook onzinnig zijn. Dus op zich is dat nog geen reden om dat hele IRT maar op te hebben.
Nee, achteraf kan je natuurlijk allerlei redeneringen ophangen. Was het niet beter geweest om via een andere vorm van ingrijpen de zaak te bezweren? Maar op dat moment leek het zo ernstig. En vond ook de Amsterdamse korpsleiding het van een zodanige omvang... dat men zei, hier kunnen we echt niet meer verder... maar we kunnen met deze club ook niet verder. Het blijkt al zo ingekankerd te zijn. Wij willen daar rigoureus in één keer een einde aan maken. En wellicht had ik die methode ook gemaakt... als ik daar wat in te vertellen gehad had, hoor. En dat er dan achteraf geconstateerd wordt... via een rapport, Wieringa, wat er allemaal misgegaan is. Want natuurlijk is er in zo'n hectische situatie van alles misgegaan. Ja, dat is wat makkelijk. Maar ik vond ook de conclusies van het rapport Wieringa wat makkelijk. En dat zal, denk ik, de commissie van Traak wel bevestigen.
Dat weten we in januari, want dan komt het rapport. Bent u wel eens afgeluisterd door de BVD?
Nou, niet dat ik weet.
Af en toe.
Ik heb wel eens wat vinden. Want vroeger werd er ook wel actie gevoerd. Kreeg ik ook wel eens wat van dat signalen. Maar ik heb dat nooit zo serieus genomen. En ach, ik stond er eigenlijk altijd wat boven. En bovendien, ik had ook niks te verbergen. Tuurlijk, ik heb wel eens treiterend door de telefoon geroepen. Hè? En nu nog een mededeling voor degene die meeluistert. Want je weet maar nooit te sloppen. Ik denk, dan kan ik die nog wat vermaken. Want er zijn nog maar werknemers te slotten. Maar nee, ach, ik... Nee.
Niet belangrijk.
Nee, ik vind dat eigenlijk te onbelangrijk.
Het zou wel raar zijn als het gebeurt natuurlijk.
Ja, en ik geloof er ook niet zo erg in.
Nee?
Nee, ik geloof dat we leven gelukkig in Nederland.
Het kwam uit de mond van vakbondsmensen, hoor. Die zeiden, we worden afgeluisterd.
Jawel, maar die hebben daar ook overigens heel badinerend verder op gereageerd. Hè. Eigenlijk, zoals ik hier ook zit te reageren.
Er speelt weer een CAO-conflict. U hebt al gezegd, ik heb daar op zich weinig mee te maken. Want het is een zaak tussen Den Haag en de politiebonden. U hebt wel eens twijfels geuit over de deskundigheid van Den Haag. Zeg maar even met een groot woord. Hebt u de indruk dat men in Den Haag, de ministers, ambtenarenapparaat, weet wat er bij de politie leeft?
Nou, ik denk dat het CAO-conflict voor een belangrijk deel op zo'n uitspraak terug te voeren is. Ik denk dat men inderdaad bij de ambtelijke top, met name bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, echt niet weet wat er leeft in die 26 korpsen. Dat men niet weet hoe zwaar bepaalde dingen liggen bij het personeel. En dat men dan ook komt tot zo'n rare halstarrige houding rond een onregelmatigheidstoeslag zoals die op dit moment nu is. Want men had kunnen weten dat dit een geweldig zwaarwegend onderwerp is. Alle conflicten waar ik zelf bij betrokken was, waar we ook werkonderbrekingen en noem maar op voor gevoerd hebben, die gingen over hetzelfde onderwerp. In 87, in 88 en ook daarna nog is het aan de orde geweest. Toch halstarrig wil men nu iets wat onregelmatigheidstoeslag lijkt, maar wat eigenlijk gewoon salaris is, hè, wat men mensen destijds...
Het is een toeslag die iedereen krijgt.
Die iedereen krijgt. Ja. En die vooral gegeven is omdat politie zo'n apart bedrijf was, maar die ook gegeven is omdat er flexibeler gewerkt moest worden, toen al in de jaren 80. En nu wil men met de kreet flexibeler werken, wil men het afpakken. En dat verwondert me dan erg.
Ja, maar dat rechtvaardigt nog niet de conclusie dat ze in Den Haag niet weten wat er leeft. Ik bedoel, ja, ze moeten daar ook, of ze willen daar bezuinigen, en dan ga je dit soort dingen verzinnen. Maar hebt u nou over het algemeen de indruk dat de ambtenaar en de minister maar wat zeggen af en toe?
Ja, die indruk heb ik heel vaak.
Ja?
Maar dat is niet alleen gelegen aan de minister. Maar dat zit ook een beetje in het hele politiebedrijf. Ik vind dat het politiebedrijf verdomd slecht georganiseerd is. We hebben 26 korpsen gekregen. Nou, vroeger waren het er veel meer, 146 bij gemeente en nog een korps Rijkspolitie. Optisch lijkt het dus allemaal veel makkelijker nu met 26 korpsen. Maar het zijn natuurlijk wel 26 zelfverstandige winkels geworden. En het hangt er maar vanaf wie op welk moment de minister adviseert over een zaak is mij gebleken. Ik vind ook dat er veel te weinig gediscussieerd wordt door korpschefs, maar ook door korpsbeheerders, hè, de burgemeesters die het beheer hebben over de politie, over hele belangrijke vragen. Kijk naar een IRT-affaire, zo'n methode. Die had natuurlijk toch al lang heel breed en goed bediscussieerd moeten worden. Hè, in politiekringen, denk ik.
Ja.
Door korpsbeheerders, hoewel het wel in de justitiële tak is eigenlijk. Ja, zeker door korpschefs. Men had daar zelfs ook afspraken over kunnen maken. Moeten maken in mijn ogen. En dat is niet gebeurd. Ik vind dat de politie wat dat betreft aan een stuk hervorming toe is. Dat men vooral een goede brancheorganisatie dient op te zetten. Politie is een groot bedrijf waar 40.000 mensen werken. Een heel cruciaal bedrijf. Eigenlijk het enige 24 uur dienstverlenende bedrijf, ook ten behoeve van de bevolking in Nederland. En dan kan het niet zo zijn dat de laatste die binnen geweest is bij Dijkstal of bij zijn hoogste ambtenaar gelijk heeft. En dat is hier een beetje aan de orde. Want niemand weet wat er nou precies bedoeld wordt met die flexibilisering die dus de mensen geld zou moeten kosten. Want ik ken ook een heleboel korpschefs die zeggen dat is onzin. Want ook met deze regeling kan ik verschrikkelijk flexibel werken en ik werk ook flexibel. En men benoemt ook die flexibilisering eigenlijk niet. Want voor mij is het maar één ding. Dat is mensen hebben op het moment dat je ze nodig hebt.
Ja.
Daar gaat het eigenlijk om.
Tuurlijk. Ja.
Ja. En dat kan ook met de huidige regeling. Ja. Kan dat heel best. Overigens zeggen bonden ook dat de regeling best aangepast dient te worden. Om dat te dienen. Ze zijn zelfs bereid om daar geld in te stoppen.
Die acties die nu gevoerd worden, kunnen die?
Ja, het kan, dat blijkt. Het gaat van dag tot dag.
Ja, nee. Wat vindt u van die acties? Laat ik het anders vragen.
Nou, ik vind, dat heb ik al 30 jaar lang betoogd, politieambtenaren zijn gewone werknemers. Wel met extra verantwoordelijkheden. En dus ook grotere verantwoordelijkheden voor hun vertegenwoordigers in casu de vakbonden. Maar zij hebben het recht op wat een collectieve actie heet. Er is geen stakingsverbod in Nederland. Dus ik vind dat ze het volste recht hebben om hun eisen kracht bij te zetten middels actie. En als ik zie op de...
Wat kan niet bij die acties?
Wat niet kan is zelf uitmaken als politieambtenaar wat wel toegestaan is en niet toegestaan bijvoorbeeld. Hè. Ik vind dat je bevoegdheden die je gekregen hebt als politieambtenaar, en dat is vaak heel vergaand, dat je die niet in mag zetten voor belangen als werknemer. Daarom vind ik het ook veel eerlijker wat er nu gebeurt. Hè, dan bepaalde dingen niet of wel doen, gewoon niks doen. Dat vind ik ook veel eerlijker. Dat is gewoon een werknemershouding. Zo gebeurt het ook in het bedrijfsleven.
In het gevolg is dat er twee voetbalwedstrijden niet doorgaan zonder.
Ja, het zij zo, maar nou, dat is het kleinste kwaad.
Nee, maar Als je nou sympathie bij het publiek wil krijgen, moet je dat niet doen. Je moet ook geen files veroorzaken natuurlijk.
Nou, daar hebben de bonden zich ook snel van teruggetrokken. Hè. Ja. Die snelwegen blijven ze ook, ook verder af. Ja. En dat vind ik ook, ook heel verstandig. Ja. Maar ik vind dat ze het heel zorgvuldig doen. En vooral het publiek wordt er echt niet het slachtoffer van. Want bonden realiseren zich heel goed dat één zieke auto die te laat in het ziekenhuis komt, of één actie waar een slachtoffer bij valt, dat het niet alleen verschrikkelijk is voor die slachtoffers, maar dat het ook het einde van de actie is.
Nog één punt wil ik met u aansnijden. Dat is de allerlei politieachtige organisaties die er steeds meer bij komen. U hebt daar wel eens wat over gezegd.
Politiewerk is professioneel. Politiewerk is, is ontzettend moeilijk. Dat kan je niet aan goedwillende amateurs overlaten. Wij pleiten voor een verlenging van de opleiding voor de professionele politieman. Nou, het wil er bij mij niet in dat, dat een man dat als hobby in zijn vrije tijd ook nog kan doen, hoor.
Ja, dat is nog steeds actueel.
Maar ja, zo goed als kool, hoor, de bewakingsdiensten en alles wat erop lijkt.
Ja, nou, kijk, bewakingsdiensten, dat mensen hun eigen bezit bewaken, dat is een goede zaak. He, u dient ook op te letten dat u de deur niet open laat staan. Of er wordt van u ook verwacht dat u in ieder geval uw auto afsluit en al dat soort kleine dingen.
Ja, maar ze trekken een uniform aan, meneer Van der Linden. En ze doen alsof ze politie zijn.
Ja, dat is waar. Ik vind overigens dat sinds we daar de discussie over gestart zijn, dat er veel goede dingen gebeurd zijn. Vroeger kreeg iedereen een uniform. Er was geen opleiding voor particuliere bewakers. Er waren geen voorschriften. Er was niet. Dat is nu allemaal keurig ingekaderd. Men moet dan een opleiding hebben. Men moet een diploma hebben. Men staat onder toezicht van. He, dus daar
maar is wel een goede weg. Je zou ook kunnen zeggen, er moet meer politie komen. Dan zijn al die andere mensen niet nodig.
Nee, maar nu zie ik weer een andere ontwikkeling. We hebben 26 regionale politiekorpsen gekregen. En als ik nu deze trant die erin zit doorzie gaan, dan hebben we binnenkort weer gemeentepolitie erbij. Want ik zie milieupolitie komen, ik zie stadswachten komen, ik zie allerlei geuniformeerd personeel op straat komen. En dat is voor een deel ook aan de politie zelf te wijten. Politie heeft jarenlang, en ik vind dat dat nog steeds gebeurt, het toezicht verwaarloosd. Toezicht verwaarloosd ten gunste van de zware georganiseerde criminaliteit. Nou ja, noem maar op, al die onderwerpen. Maar het toezicht is men wat vergeten. Als men zo'n gat laat vallen, dan springt ook een gemeente daarin. Ja. Een gemeentebestuur wil naar zijn burgers vooral ook een stuk veiligheid garanderen. Als politie daar niet in kan voorzien. Maar dan gaat mijn beschuldigende vinger allereerst naar de politie zelf.
Ja.
Die het goed moet organiseren. En nou, de minister, die moet daar ook in ingrijpen en zeggen, nee, regulier politiepersoneel, goed opgeleid, daar heeft Nederland recht op.
We kunnen nog wel een uurtje doorgaan, hè?
Oh, makkelijk.
Bent u eigenlijk in al die jaren politieman geworden? Een beetje?
Ja, ik ben meer politieman dan, dan misschien 35.000 anderen.
Meneer Van der Linden, bedankt. Dit was Leen van der Linden. Volgende week Frank van der Linden.
Di Saronno, Amaretto Originale. Een fraai cadeau voor de feestdagen.
Oma, de telefoon gaat. Zal ik hem opnemen? Hallo, met Bas.
Dag Bas. Neem jij zomaar de telefoon aan? Ben jij een dagje aan het spelen bij oma?
Nee, oma is bij mij aan het spelen.
Als u een dagje bij uw kleinzoon bent en toch bereikbaar wilt zijn, schakel dan even uw telefoon door. Met sterretje 21 van PTT Telecom. Het kost maar 50 cent per inschakeling.
Hallo, ik ben dol op seks. Bel 069-630. Je gelooft je oren niet. 069-630. 4 kwartjes per minuut.
Er zijn mensen die dol op kruidkoek zijn, maar al die vruchten en noten liever niet proeven. Nou, daar zitten we niet mee bij Wieger Ketelapper. Een van de meest geliefde koeken is Lekkerbekjes kruidkoek. Lekker pittige kruid met heel bijzondere specerijen. Het is dus niet voor niks dat alle mensen roepen.
Je bent al jaren actief in de mode met een goed merk. Je hebt zojuist je nieuwe collectie gepresenteerd en met succes. De pers is enthousiast, nu alleen het publiek nog. Terwijl het in Nederland nog niet in de winkel ligt, zit jij al naar de verkoopkansen in het buitenland te kijken. Maar tegelijkertijd zie je een heleboel vragen op je afkomen. Hoe zit het met je debiteurrisico's? Wat gebeurt er als een partij niet op tijd binnenkomt? Hoe regel je dat er snel wordt betaald? En hoe is dat?
Je bent gek als je de lage landen er niet bij haalt. Een dochteronderneming van de Rabobank die je verder helpt. Omdat ze ervaring hebben in de internationale handel met debiteurenfinanciering en met risicodekking. Dankzij een uniek netwerk met lokale financiële specialisten in elk land in Europa. De Lage Landen zorgt er dus voor dat u met een gerust hart internationaal kunt opereren. Bel ons in Eindhoven of informeer bij uw Rabobank.
Radio 1, de nieuws- en sportzender. 10 uur, dit is de NOS met het nieuws. Elke dag worden meer dan 6000 mensen besmet met HIV, het virus dat AIDS kan veroorzaken. De meeste besmettingsgevallen doen zich voor in de ontwikkelingslanden. De Belgische arts Pio zei in New York ter gelegenheid van Wereld AIDS-dag dat vooral mensen die er economisch slecht aan toe zijn geholpen moeten worden. Pas dan kunnen ze voorbehoedsmiddelen kopen om te voorkomen dat ze besmet raken, aldus de Belgische arts die de AIDS-bestrijding in VN-verband coördineert. Hij wees er verder op dat er veel meer mensen sterven aan AIDS dan door de zware criminaliteit. Maar de media hebben veel meer oog voor de georganiseerde misdaad dan voor de dodelijke ziekte, aldus Pio. Vietnam krijgt volgend jaar ruim 3,5 miljard gulden ontwikkelingshulp, 1,5 miljard meer dan dit jaar. De samenwerkende westerse donorlanden hebben besloten voor het derde achtereenvolgende jaar meer geld te geven als blijk van waardering voor het economische beleid van Vietnam. De regering in Hanoi had niet op zoveel geld gerekend, maar volgens de westerse landen en de Wereldbank gaat het zo goed in het land dat er ruim 3,5 miljard gulden meer dan gerechtvaardigd is. Het geld is vooral bestemd voor wegen, elektriciteitscentrales en onderwijs- en gezondheidsprogramma's. De onrust in Frankrijk groeit. De Franse regering blijft bij haar sociale hervormingsbeleid en de stakingen en acties breiden zich daardoor uit. Maandag is uitgeroepen tot landelijke actiedag. Onder meer de Belastingdienst, het gevangenispersoneel, artsen en verpleegsters, onderwijzend personeel en werknemers van Renault zullen hieraan deelnemen. De staking van de spoorwegen en het wegvervoer leidde vooral in Parijs tot een grote chaos. Voetbal. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. In Kerkrade speelde Rode JC met 1-1 gelijk tegen Fortuna Sittard. Het weer. Het KNMI verwacht in het algemeen veel bewolking. In de loop van de nacht in het westen mogelijk wat motregen. Minimumtemperatuur van iets...